Misschien kun je hem opzoeken, Matteüs hoofdstuk 17. Daar hebben we 2 weken geleden uitgebreid naar gekeken. Er staan een aantal prachtige dingen in en daar wil ik ook weer beginnen. Vorige keer hebben we het gehad over hoe belangrijk het is dat wij met elkaar in die ruimte komen en elkaar ook ruimte geven. Misschien waren de mensen de vorige keer niet, maar we hebben gekeken naar die verheerlijking op de berg, waar de schaduw van zijn glorie over een groep mensen komt. Het zijn 5 mensen, Jacobus en Petrus en Johannes, en daarna komen Mozes en Elia erbij. En de vorige keer heb ik heel erg uitgebreid gepraat over deze personen, waarvanuit we kunnen leren en ontdekken dat al deze personen eigenlijk uniek zijn, zelfs allemaal hun eigen zwakheden hebben, en tegelijkertijd hun unieke kleur. En dat het zo bijzonder is dat God juist met name die unieke kleur wil behouden en ook naar voren wil laten komen. Dus dat hij niet zegt Mozes wordt als Elia of Petrus wordt als Jacobus, maar dat hij zegt van hey, ik heb jullie een specifieke kleur gegeven en jullie zijn ook allemaal niet perfect, maar ik ben het wel en in mij kan ik jullie allemaal gebruiken. En juist door die veelkleurigheid wil ik iets zichtbaars maken. We hebben toen ook gekeken naar zoals het heel erg mooi staat in Efeze, dat wij samen met alle heiligen de hoogte en de diepte en de breedte van God mogen begrijpen. En dat op deze manier de glorie van God in al zijn veelzijdigheid bekend wordt, ook aan de hemelse gewesten. En vandaag wil ik wat dieper ingaan over van oké, wat moet er gebeuren eigenlijk ook in jouw leven om zelf die ruimte te vinden, om anderen die ruimte te geven. En vorige keer eindigden we daar ook mee van hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben, jezelf lief te hebben en God lief te hebben. En dat God eigenlijk helemaal niet wil dat wij op elkaar proberen te lijken, maar gewoon uniek zijn en de kleur aannemen die hij ons gegeven heeft en daarvan uit met hem verbonden te zijn. Matteüs hoofdstuk 17 vers 1, er staat 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Het woordje hier waar het staat van veranderde hij. Daar wil ik even wat dieper op ingaan. In de grondtekst staat daar het woordje metamorfo. Zullen we dat eens met elkaar zeggen? Nee, niet metamorfose. Wie zei dat? Ja, automatisch zit er al helemaal in. Maar hier staat metamorfo, maar daar komt metamorfose wel vandaan. En wie weet wat metamorfose betekent? Ja, dat is logisch, hè, maar dat woord wordt daar gebruikt. Dus wij lazen het net in het Nederlands, dus dan weet je ook wat het betekent. Dat je verandert. Een metamorfose, we hebben ook van die televisieprogramma's, het Total Makeover, en dat iemand een hele metamorfose krijgt. Dat betekent, je bent zo, en uiteindelijk na de metamorfose ben je iets anders. En hier in dit woordje staat, Jezus komt daar onder die glorie, en samen met die 5 anderen, en in één keer verandert hij van gedaante. Er vinden metamorfose bij hem plaats. Nou, en datzelfde woordje vind ik ook ergens anders, en daar zou ik ook graag met jullie naartoe willen. En dat is in Romeinen hoofdstuk 12. Is eigenlijk een van mijn favoriete teksten. Ik heb in het volgende magazine worden wij als voorgangers allemaal voorgesteld. En een van de dingen die je moest doen is je favoriete tekst noemen. Ik heb een andere tekst genoemd als deze, maar deze had ik ook kunnen noemen. Er zijn 2 teksten. Die eerste tekst die staat daarin, die moet je dan maar lezen. Maar deze andere tekst, wat voor mij echt een fundament is. Het geeft mij een basis van mijn eigen leven, een focus van mijn leven. En het laat me zien wat God werkelijk van me vraagt. Heel veel mensen zijn vaak op zoek naar van wat vraagt God nou werkelijk? Wat is Gods plan met mijn leven enzovoort? Nou, er staat veel meer in dan je denkt. En er is ook veel meer bekend. En dit is voor mij een basis. Hier staat, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en Gode welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dit stukje, de ware eredienst voor u. In het Engels staat het, this is your spiritual act of worship. Dit is jouw werkelijke aanbidding. Dit is wat God van ons vraagt. In het Oude Testament hadden wij dode offers en die werden op een altaar gelegd en daar kwam dan het vuur over. En in het Nieuwe Testament vraagt God geen dode offers, maar levende offers. Dat zijn jij en ik, ons leven geofferd aan hem. Wat voor offer? Heilig en God welgevallig. Dat is werkelijke aanbidding. Dat is waarom wij ook in de gemeente niet alleen maar liedjes willen zingen en gewoon een leuke tijd willen hebben met leuke geluiden enzovoort. Maar dat wij zoeken naar van een echt in die aanwezigheid van God zijn. Zoals we ook net uitzongen. Om werkelijk in contact te zijn met hem en daarvanuit ons leven te geven als een Gode welgevallig offer. Liederen zingen is een uiting van Datgene wat onder andere hier staat. Maar dat is ook veel meer dan dat. In mijn dagelijks leven mag ik op deze manier leven voor God. En als ik leef zoals God het van me vraagt en God het bedoeld heeft, automatisch aanbid ik hem. Want ik aanbid hem door te zijn zoals hij me bedoeld heeft. Daar geniet hij van. En dat is wat hij van me vraagt. En dit vind ik super. Dit geeft me een basis, heeft me altijd geïnspireerd in hoe ik zelf aanbid. Zoals ik dat in Canada ook heel vaak deed toen ik daar op de Bijbelschool zat. Ging ik uren achter die piano zitten. En ik uitte mijn hart en ik legde mij bloot voor hem. En die uiting was een middel van datgene wat in mij zat. Maar het gaat verder, vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dus je moet je niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen. En hoe kan het? Maar dat woordje veranderen is hetzelfde woord metamorfo, wat ook gebruikt werd met Jezus. Jezus kwam die berg op en hij had een metamorfose, of een metamorfo. En ditzelfde woord staat ook hier. Dus wat vraagt God hier, wat zegt Paulus hier? Van geef je leven als een heilig offer, leef voor hen en laat je denken veranderen. Sta toe dat jouw denken vernieuwd wordt. En vernieuwing en verandering kost altijd wat. Is niet altijd gemakkelijk. Om van A naar B te komen is de wrijving nodig, is de kracht nodig. We hebben het deze weken over koninkrijk van kracht, kingdom power. Dat de kracht nodig is in zijn koninkrijk. En vanuit zijn koninkrijk heeft God jou en mij de kracht beschikbaar gesteld om jouw denken te vernieuwen. Maar de taal die hier gebruikt wordt is wel een taal jij moet zelf toestaan. God heeft het beschikbaar gesteld, maar je moet wel de stekker in het stopcontact stoppen. Die kracht zit achter die twee gaatjes, maar zolang je zelf je stekker erin instopt, komt die kracht ook niet naar het lampje toe. Vanuit het koninkrijk is kracht beschikbaar gesteld om beweging te geven, om verandering te geven. Maar wat ik wel heel erg bijzonder vind in dit Bijbelgedeelte is dat je het zelf moet toestaan. Maar het is wel nodig, want het gevolg dat als jouw denken verandert, als die metamorfose plaatsvindt in je denken, hetzelfde woord als wat daar bij Jezus gebeurde op de berg, dan zul je ontdekken wat God van je wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Dus met andere woorden, het is blijkbaar zo dat als je je denken vernieuwt, als je toestaat dat daar een transformatie in plaatsvindt, een metamorfose, dan gebeurt er iets waardoor jij in staat bent om de wil van God te kennen. Matteüs een succes. Vers 10. Een tekst die wij allemaal ondertussen waarschijnlijk al uit het hoofd kennen. Ik heb hem de laatste tijd veel gebruikt, veel genoemd. Er staat, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan wordt op aarde zoals is in de hemel. Daar zegt Jezus van, oké, als je wil bidden, bid dan als volgt. Dat zijn wil mag geschieden hier op aarde zoals is in de hemel. Ik zie daar een verbinding. Zo net zagen wij van, oké, een metamorfose in je denken. En als een metamorfose plaatsvindt in je denken, dan is het dus zo dat er iets gebeurt in je dat je in staat bent om de wil van de Vader te kennen. En waar is de wil van de Vader bekend? In de hemel. Dus zou het zo kunnen zijn dat er iets, dat hier ten diepste iets gezegd wordt, die metamorfose houdt in, dat jouw denken in staat wordt, in staat is om verbonden te zijn met de hemel. Zie je, een vraag die je in zekere zin zou kunnen hebben, en ik zie binnen het lichaam van Christus twee uitersten. De ene uiterste is dat je denken als het ware verhoogd wordt, je denken zit op de troon, en als ik het niet begrijp, als ik het niet kan beredeneren, dan geloof ik er niks van. En mijn denken moet overtuigd zijn, en als mijn denken overtuigd is, dan enzovoort. En het andere uiterste is, schakel je denken uit, denk niet te veel na. Als het maar goed voelt, volg je gevoel, volg je geloof. En als de geest werkt, dan is alle ratio en alle logica valt toch allemaal weg. Het zijn twee uitersten. In allebei zit een stukje van de waarheid, maar in allebei zit ook een gevaar. Een basisuitgangspunt voor mij is altijd van ja, er is een zondeval. Sommige theologen die gaan als het ware van de mens is slecht, omdat de zondeval heeft plaatsgevonden. Ja, dat is een stukje van de waarheid. Maar ten diepste, elk mens is geschapen door hem. Dus in de schepping ligt een stukje van hem. En heeft hij dus ook alles gegeven wat nodig is om te zijn zoals hij jou bedoeld heeft. Dus dat God jou en mij denken heeft gegeven, daar heeft hij een hele specifieke bedoeling mee. Jouw denken is heel krachtig. Maar zoals ik vaker heb gezegd, dat God ons denken heeft gegeven en het woordje kracht is in zekere zin neutraal. Je kunt met buskruid kun je goud winnen uit een berg. En met buskruid kun je een huis opblazen. En dat is allebei de kracht van explosie. Dus afhankelijk van hoe je de kracht gebruikt bepaalt Of het positief is of negatief. En God heeft jouw denken gegeven als een krachtig wapen. En het heeft, hij heeft het als een gereedschap in jouw hand gelegd. Waarin jij dus kunt kiezen hoe je het gaat gebruiken. Vandaar dat ook in Romeinen hoofdstuk 12 vers 2 dat er op die manier staat. Laat je denken vernieuwd worden. Sta het toe. Het is een taalgebruik. Wat er eigenlijk op neerkomt is belangrijk voor je. Het is nodig voor je. Want als je dit doet dan ken je de wil van God. Maar het is wel verbonden met een keuze die je zelf moet maken. Zo kan het soms zijn dat in één dienst de een geweldige ontmoeting met God heeft en de ander niet. En het kan ook alles te maken hebben met keuzes waar je zelf voor kiest. Er zit als het ware een soort stuur in jouw denken waarmee je kunt kiezen, oké, richt ik het hierop, maar richt ik het daarop. En God wil dus dat de wil van de Vader gebeurt hier op aarde. En die wil van de Vader is blijkbaar bekend in de hemel. En daarom is het nodig dat onze gedachten vernieuwd wordt, zodat onze gedachten verbonden raken met de hemel. En dat vind ik altijd best wel eens een lastige. Want hoe verbind je nou je gedachten met de hemel? En mijn neiging was heel vaak, en ik ben eerlijk, ik begrijp het nog steeds helemaal, ik begrijp niet precies hoe de hemel werkt en hoe het zit. Ik kan wel wat uit Gods woord bestuderen, maar er zijn nog heel veel vragen in Gods woord die ik niet heb. En daar ben ik ook blij om, dat houdt me bezig, dat houdt me hongerig. Maar rondom de hemel, oké, dus God wil dat mijn gedachten verbonden raken met de hemel. Maar waar is de hemel dan? Dat is net zo'n andere tekst die ik zelf ook wel eens lastig vind. Daar staat dan in Efeze hoofdstuk 2, dat wij met Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten. Hoe kan ik met Christus gezeten zijn in de hemel als ik hier ben? Dat zijn toch twee plaatsen? En daarin zit de fout in mijn denken. Dat ik zeg, het zijn twee plaatsen. Als je kijkt naar Genesis, er staat God schiep de aarde en de hemelen. En het woordje voor hemelen is ruimte. En het zichtbare is een weerspiegeling van het onzichtbare. Dus als ik kijk naar het zichtbare, deze aarde is een zichtbare plaats. Maar wie van jullie kan de hemel aanwijzen? Als ik daarheen wijs en ik zou in China staan, dan wijs ik precies de verkeerde kant op. En waar begint die en waar eindigt die? Nergens, want het is een ruimte. Dus dit is een doos en in die doos is ruimte. En de hemel, zelfs de hemel die wij zien met onze ogen, er is nog niemand in staat geweest om daar het begin en het einde van te meten. Maar in die hemel zijn verschillende plaatsen. En mijn beeld van de hemel is heel vaak wat je dan ziet in Openbaring hoofdstuk 4, dat op een gegeven moment is daar die troonzaal van God, weet je wel, met die oudste en de engelen eromheen, die buigen voor hem. Maar ook dat is een plaats in de hemel. Maar dat is niet de hele hemel. Het is niet, ik denk tenminste niet dat als ik straks in de hemel kom, dat ik dan voor eeuwig in die troon zal staan. Waar altijd maar, moet je nagaan wat voor lied daar gezongen wordt trouwens. Heb je dat wel eens gelezen? Het is een heel simpel lied. Voor mij van mijn drie woorden. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Iets meer woorden. En dat zingen ze dan blijkbaar de eeuwigheid. Zie je jezelf daar al de eeuwigheid samen met de engelen. Elke keer datzelfde melodietje zingen. God is veel breder en veel groter dan dat. De hemel ook. Ik ontdek dat in mijn hoofd, in elk geval en doordat ik hier anders over begon te denken, kreeg ik ook andere ruimte in mijn hoofd. Dat ik dacht van, ja Lodewijk, je denkt gewoon fout. Dat je denkt van, bij wijze van spreken, ik ben nu in Nederland. Als ik in het vliegtuig stap en ik ga de lucht in en ik reis voor 8 uur, dan kom ik in Canada. Dan moet ik een ticket verkopen, moet ik bepaalde dingen voor doen. En dan ben ik op een andere plaats. Ik ben hier op aarde en wil ik verbonden zijn met de hemel. Dan moet ik niet een ticket kopen, want de prijs is al betaald door Jezus. Maar ik moet dan toegaan, ik moet op mijn knieën gaan. En ik moet bidden en op een bepaalde reis maken. En op een gegeven moment ben ik dan ergens op die plaats wat dan de hemel is. Maar ik ontdek, dat is een fout denken. Net zoals in het natuurlijke, bewijzen van spreken. Gewoon dan heb ik het gewoon over het heelal. Wij zitten op de plaats aarde, maar ondertussen zitten we midden in het heelal. We zitten er gewoon middenin. Met andere woorden, zo net als ik in het natuurlijke eigenlijk continu onderdeel ben van het heelal, zo geloof ik dat het ook in het geestelijke is, dat ik continu onderdeel ben, verbonden ben met de hemelse gewesten. Ook de onzichtbare hemelse gewesten. En nou kom ik terug op waarom heeft God ons al een verstand gegeven. Ik had het willen maken, maar het is mij niet gelukt vanwege tijdsgebrek. Maar ik had als het ware een pijpje willen maken. En met daarboven iets wat je zo kon doen en wat je zo kon doen. Dus gebruik even goed je fantasie dat je het voor je ziet. Hier is een pijpje. En hier zit een soort schakelaartje die je zo kunt zetten. En die je zo kunt zetten. En daarboven heb je nog twee pijpjes. En daar stop ik bij wijze van spreken water in. En als dit dingetje zo staat, dan stroomt het water via die pijp zo naar die onderste pijp. En als het dingetje zo staat, dan stroomt het via die pijp naar de onderste pijp. Snap je? Kun je het een beetje voorstellen? Nou, bij wijze van spreken is die schakelaar is jouw denken. En deze twee pijpen is datgene wat er in de hemel plaatsvindt. En in de hemel heb je twee koninkrijken. Het koninkrijk van de hemel en het koninkrijk van de duisternis. En er zit dus in jouw denken, heb jij dus de mogelijkheid om zo te gaan en om zo te gaan. En in zekere zin heeft God jou het stuur in handen gegeven, de schakelaar in handen gegeven, het roer in handen gegeven, of wat dan ook, om of zo te staan of zo te staan. En dat is waarom Paulus zegt, word vernieuwd in je denken. Laat daar een metamorfose plaatsvinden, want de wereld heeft jouw denken dusdanig beïnvloed, dusdanig op een plaats gebracht, dat jij ook beïnvloed wordt door het wereldse denken, het denken van het rijk der duisternis. Maar als jij toestaat dat er in jouw denken een metamorfose plaatsvindt, en jij kunt daar dus voor kiezen, steeds meer dat roer zet op de hemel, dan automatisch vloeien de gedachten van de hemel door je leven heen, en wordt er ook zichtbaar in je leven. Want dit is de realiteit. De keuzes die jij maakt in jouw denken beïnvloeden jouw leven. Daar waar jij aan denkt, dat is wat er gaat gebeuren. Vanmorgen ben je wakker geworden en toen dacht je, ik ga naar de kerk. En je zit hier. Misschien dacht je vanmorgen, ik ga niet naar de kerk. En daarom zit je hier nu ook niet en hoor je niet dat ik dit zeg. Het is een gedachte die je hebt en dan maak je keuzes. En misschien zit je hier vanmorgen, ja, ik heb vanmorgen gedacht, ik ga naar de kerk. En daarna kwam er een andere gedachte van, ja, dekbed is wel heel lekker warm. Maar goed, als goed christen hoor ik naar de kerk te gaan. Of misschien dacht je van nee, ik wil er graag heen, want ik heb weer zin om daarheen te gaan. Allerlei verschillende gedachten, maar die gedachten sturen jouw leven. Hoe jij denkt, bepaalt hoe je reageert. En de realiteit is dat jouw denken, dat is die plaats, want Satan weet dat. Als jouw denken, als het roer staat op de hemel, dan is de sky is the limit, zeggen ze dan. Dan is het onbegrensd wat God door jouw leven heen kan doen. Dan kan het koninkrijk door jouw leven zichtbaar worden naar jouw leefomgeving enzovoort. Maar mocht het hem lukken, en dat is waar hij dus continu zijn best voor doet, om het roer van jou die andere kant op te krijgen, dan weet hij van ja, maar als ik het denken van deze mensen hier op aarde dusdanig kan beïnvloeden, dat ze maar niet afgestemd zijn op de hemel, dan heb ik het roer in handen, letterlijk en figuurlijk. En er is dus een strijd gaande in je denken. En heel vaak hebben mensen dat niet vaak goed door. Ze denken dan aan allerlei demonische zaken enzovoort. Maar ze hebben niet door dat juist in je denken, dat jouw denken zoveel kracht heeft. En dat jij er ook heel veel kracht in hebt. Dat je heel veel autoriteit hebt over je eigen denken. Die autoriteit heeft God niet, maar die heeft hij jou gegeven. En jij kunt dus continu toestaan dat de hemel door jouw denken heen stroomt. En daarvoor is vernieuwing in je denken nodig. Ik ben heel eerlijk, ik vind dit lastig ook hoor. Ik vind het voor mezelf ook lastig. Ik vind het een uitdaging. Om in elke situatie, in het groot over de gemeente, en in het klein, of wat is klein, als vader, als man, dat ik continu, Heer, uw gedachten door me heen, uw gedachten door me heen. Want er zijn allerlei situaties waardoor mijn gedachten weer afgeleid worden. Dit is waarom God ons een hele belangrijke geestesgave ter beschikking heeft gesteld. En de geestesgaven, dat noem ik altijd de gereedschapskist voor christenen. Die staan in 1 Korinthe hoofdstuk 12, daar staan er een stuk of 9. En afhankelijk van je omstandigheden en je situatie kun je bij wijze van spreken, ik heb nu een hamer nodig, ik heb nu een zaag nodig, ik heb nu een boor nodig, enzovoort. En die zijn ter beschikking voor jou om afhankelijk van de situatie gebruik van te maken. Laten we eens lezen, 1 Korinthe hoofdstuk 12. Er staat in vers 10, er worden allerlei gaven genoemd die God aan iedereen geeft. En hier staat weer een andere de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren. En dan staat hier dit, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Heel veel mensen kijken naar dit Bijbelgedeelte en denken bij wijze van spreken, ik kan er één kiezen en als ik één heb, dan is het klaar. Ik geloof dat ze allemaal voor onze beschikking staan. En als ik het nu dus heb over deze vernieuwing in jouw denken, over deze metamorfose in jouw denken, dan denk ik dat de geestesgave die hier gegeven is en die hier beschikbaar is, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest is, van fundamenteel belang is.
Ik geloof, ik zelf in elk geval bid daar steeds meer voor. Heer, geef me geest voor onderscheid, want ik moet onderscheiden. Wat is van u en wat niet? Dat roer in mijn hoofd op de juiste manier afgestemd staat. Want de vijand, Satan, die zit niet stil. Dat staat in de Bijbel. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Jacobus hoofdstuk 5. Hij gaat rond als een brullende leeuw. En ik weet dat hij juist achter christenen aangaat. Ik weet dat hij niet stil zit om jou en mij en ons onderuit te halen. En dat is waarom ik wil bidden. Heer, geef me die geest van onderscheid, want de strijd zit er met name in mijn denken. Satan wil het liefst dat ik in leugens ga geloven, want zodra ik daarin ga geloven, krijgt hij het stuur over mijn leven ter beschikking. En onthoud dit, de Bijbel die zegt dat, volgens mij onder andere ook nog in Titus, daar wordt heel duidelijk genoemd van, jongens, soms praten, kijk, Satan is een verslagen vijand. Dat staat duidelijk in de Bijbel. Maar Titus zegt wel van, ja, maar onderschat hem niet. Het is geen vijand waar je eventjes maar grapjes over kunt maken enzovoort. Satan is niet dom. Dus als Satan jou en mij wil aanvallen in jouw denken, doet hij dat niet op een dusdanige manier dat jij gelijk door hebt, is Satan. Hij komt niet naar je toe met gedachten waarvan je gelijk door hebt, nou dit is een domme gedachte. Maar hij doet het juist geniepig. Hij kijkt naar hoe jij gemaakt bent door God. Hij kijkt naar welke kleur je hebt bij wijze van spreken, wat jouw kracht zijn is en wat je zwakheden ook zouden kunnen zijn. En juist daarop gaat hij jou aanvallen, heel geniepig. Deed hij zelfs bij Jezus, dus als Jezus er last van heeft, hebben wij er ook last van. Hij keek bij Jezus en hij zag, wat is zijn roeping? Nou, zijn roeping is dat alle koninkrijken onder zijn voeten komen. Dus daar ging hij met hem over spreken. Hey Jezus, als je nu knielt voor mij, heb je het in één keer. Dus hij ging praten over datgene wat juist een onderdeel was van. Spring me van deze berg af en engelen zullen je opvangen. Nou, dat waren beloften die Jezus wist, die Jezus kende. Van dat Jezus legioenen engelen tot beschikking hadden. Dus Satan die probeert op die plaatsen te komen wat als het ware voor jou, ja, bij jou hoort. Vergeet dat nooit weer. 2 weken geleden heb ik het ook nog genoemd van Petrus. Die het ene moment de openbaring heeft over dat Jezus de Messias is en nog geen 10 versen verderop. Dat Jezus tegen hem zegt, ga achter mij Satan. En Satan had grip gekregen op Petrus, op iets wat heel logisch was. Wat zelfs heel goed was, wat lovenswaardig was. Want Petrus die wou juist Jezus beschermen van dat hij niet op een verkeerde manier... Want Jezus zei, ik ga aan het kruis sterven. En Petrus zei, nee, doe dat nou maar niet, we gaan het wel voorkomen. Was een goed hart. Hij had net openbaring over Jezus Messias en hij was loyaal en hij wilde Jezus wil ondersteunen. En het leek allemaal goed en allemaal waar. En Jezus vanuit de geest van onderscheid had gelijk door, nee, dit is geen gedachte van de hemel, maar dit is een gedachte van de vijand. Ga achter mij, Satan. En die geest van onderscheid, die moeten wij en jij en ik hebben wij nodig, heb ik nodig. Want de gedachten die ook Satan in mijn denken zaait, die passen in zekere zin bij mij. Die klinken logisch voor mij. Die lijken er zelfs op alsof het me helpt dat ik in mijn bestemming ga komen. En tegelijkertijd zijn dat juist net de gedachten die mij gigantisch onderuit kunnen halen als ik niet de geest van onderscheid heb. Snap je wat ik zeg? En dat is waarom het zo nodig is dat wij verbonden zijn met de hemel. Nou, hoe raak je nou verbonden met de hemel? Hoe vernieuw je nou je denken? Hoe krijg je nou die metamorfose? Een van de sleutels is toch echt veel Gods woord lezen. Is God leren kennen zoals het in zijn woord beschreven staat. Andere sleutel is in wat Romeinen 12 vers 1 stond. Geef je leven als een levend offer aan. Zorg dat je je leven in dienst stelt van hem. Dat je je richt op hem. En het is heel simpel. Als je weet dat jouw denken, dat jij daar de autoriteit over hebt om bij wijze van spreken te zeggen. Ik stuur mijn denken die kant op. Of ik stuur mijn denken die kant op. Het is simpel, hè, want het hoort bij jou. Het is een van de beste dingen die je kunt doen. Heer. Al doe je het elke ochtend. Op dit moment zegen ik mijn denken en ik verbind mijn denken met de hemel. Wilt u op dit moment, ik sta u toe om mijn denken te transformeren, metamorfose, zodat het steeds meer afgestemd raakt op de hemel. En als je dat gaat bidden, dan gebeurt dat. Soms is het best wel met een strijd, ik heb dat zelf ook wel in mijn leven. Ik lig soms langer op de grond en roep ik uit naar God, Heer help mij, vernieuw mijn denken. Want mijn denken zit soms vol met leugens. Soms over mezelf, soms over anderen. En dan wil ik de waarheid van God ontvangen. En lieve mensen, wij hebben heel vaak een beetje, ik weet niet of je afgelopen week ook naar de uitzending hebt gekeken van Todd Bentley. Ik vond het een hele positieve uitzending. Ik was trouwens wel heel erg zenuwachtig, want ze kunnen je maken of breken met wat ze knippen en plakken van je uitspraken. Maar wij hebben best wel vaak zo'n alles of niets mentaliteit. Dat we denken van, nou, je bent bevrijd en daardoor ga je nooit meer onderuit. Maar een van de dingen ook geloof ik op dit gebied voor je denken, dit is een levenslange strijd. Een van de lessen van wat ik de les van Todd en van Ted noem. Todd Bentley is gevallen en een jaar eerder was Ted Haggard gevallen. Was een leider van evangelische kerken. Iets van 30 miljoen evangelikalen, of hoe je het ook noemt, vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Allebei hadden zwakheden in hun leven, waar ze counseling en support op ontvingen. Maar allebei hadden ook momenten in hun leven dat het leek dat ze zo sterk waren, dat ze de overwinning hadden. En dat daarvan uit, nou, ze nu die hulp niet meer nodig hadden. En toen juist gingen ze onderuit, in beide gevallen. En een van de dingen die ik daar ook van leer, ook voor mezelf, is van ja, ik moet niet altijd de mentaliteit hebben. Nou, eens overwonnen, altijd overwonnen in mijn eigen leven betreft. Je moet juist je zwakheden in de gaten houden en ze ook continu blijven bewaken. Dit waken over je denken. Ik hoopte wel eens dat als ik maar goed genoeg strijd en goed genoeg bid en op een gegeven moment mijn denken op de plekken waar ik het hebben wil. Nou, dan voor de rest van mijn leven, halleluja, prijs de Heer. Ik heb een geopende hemel boven mijn gedachten en er komt nooit meer een gedachte van de vijand. De realiteit is dat die gedachten die de vijand op jouw hoofd afstuurt, pas stoppen als hij zelf in de hel geworpen is. En zover is het jammer genoeg nog niet. Die tijd gaat wel komen, die belofte hebben we in de Bijbel. De vijand die gaat in de hel geworpen worden. En hij is een verslagen vijand, maar hij gaat nog wel rond als een brullende leeuw. En zolang hij rondgaat als een brullende leeuw, moet ik leren mijn denken te bewaren en te bewaken, zodat hij niet binnenkomt. En als ik 90 ben en Jezus is nog niet teruggekomen, zal ik daar nog steeds net zo goed in moeten staan als nu. Maar des te ouder ik word, natuurlijk word je sterker. En dat is het mooie. Maar daarom staat er in de Bijbel, wie staat ziet toe, dat hij niet vallen. Romein hoofdstuk 12, wordt vernieuwd in je denken. Die wordt heel vaak gebruikt voor als je bekeerd wordt. Je geeft je leven aan Jezus, dan word je vernieuwd in je denken enzovoort. Ik geloof dat dit Bijbelgedeelte over veel meer spreekt. Ik geloof dat het over jouw levenswandel als christen spreekt. Over jouw dagelijks leven met hem. En de vraag die ik je in zekere zin wil stellen, is hoeveel van de hemel wil jij in jouw denken? En het is een vraag. Want het is verbonden met een keuze waar je zelf voor kunt kiezen. In zekere zin kun je zelf kiezen voor hoeveel van de hemel jij je denken wil. Kan ik niet voor jou doen. Het roer van jouw denken ligt in jouw handen, niet in mijn handen. Ik kan spreken en daardoor heb ik ook invloed op je denken. En ik kan jou aan het denken zetten. Maar wat je daarvan uit zelf met jouw denken doet, is aan jou. Je kunt kiezen voor, nou, die jongen die praat maar en dat is allemaal leuk. Of je kunt kiezen, nou, laat ik daar zo over nadenken. En wat je ook kiest, dat is aan jou. Snap je? Hoeveel van de hemel wil jij in jouw denken? Hoeveel van de hemel wil jij hier? En hoe ga je daarvan uit wandelen?